Goedenavond, beste vrienden. Ik lees met u weer verder uit de geschiedenissen van koning Saul en David. En het hoofdstuk voor vanavond is 1 Samuel 24. En David toog van daar op en hij bleef in de vestingen van Engedi. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende, zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël, en hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken, boven op de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg, waar een spelonk was, en Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonk. Toen zeiden de mannen van David tot hem, zie, de dag in welke de Heere tot u zegt, zie, ik geef uw vijand in uw hand. En gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zeide tot zijn mannen, dat late de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet hun niet toe dat zij opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk, en hij riep Saul achterna, zeggende, mijn heer koning! Toen zag Saul achter zich om, en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zeide tot Saul, waarom hoort gij de woorden der mensen, zeggende, zie, David zoekt uw kwaad? Ziet er deze dagen hebben uw ogen gezien, dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft, in deze spelonk. En men zeide, dat ik u doden zou. Doch mijn hand verschoonde u, want ik zeide, ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie toch, mijn vader, ja, zie de slip van uw mantel in mijn hand. Want als ik de slip van uw mantel afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie, dat er in mijn hand geen kwaad noch overtreding is, en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel, dat gij ze wegneemt. De Heere zal richten tussen mij en tussen u, en de Heere zal mij breken aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Gelijk als het spreekwoord der ouden zegt, van de goddelozen komt goddeloosheid voort, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wien is de koning van Israël uitgegaan? Wien jaagt gij na? Naar een dode hond, naar een enige vlo. Doch de Heere zal zijn tot rechter, en richten tussen mij en tussen u, en zien daarin, en twisten mijn twist, en richten mij van uw hand. En het geschiedde, toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken, zo zeide Saul, is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zeide tot David, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden, en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen, dat gij mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in uw hand besloten, en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan? De Heere nu vergelde u het goede voor deze dag, die gij mij heden gemaakt hebt. En nu, zie, ik weet, dat gij voorzeker koning worden zult, en dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan nu bij de Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul, en Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Beste vrienden, Gods verdraagzaamheid jegens zondaren is niet eindeloos, maar wel groot. Dat blijkt ook in het leven van koning Saul. Saul blijft David vervolgen en die heeft tot de dood van koning Saul nooit geen rust meer gehad. Tweemaal is David in de verleiding geweest om in die voor hem zo moeilijke omstandigheden zelf in te grijpen en er een einde aan te maken. Het is nog maar de vraag trouwens of David er door eigen ingrijpen beter op was geworden. Als een mens eigen wegen gaat, gaat het dan inderdaad goed? Dit zou toch ook een eigen, door David gekozen weg geweest zijn? En kan daarop de zegen van de Heere wel rusten? Ja, David wil Saul in zijn hoedanigheid van gezalfde des Heeren niet aantasten, dat hebben we duidelijk in dit hoofdstuk gelezen. Natuurlijk weet David zelf het beste dat koning Saul door God zelf, de Heeren, is verworpen. Maar door Gods genade mag hij het levenslot van Saul in de handen van de Heeren laten. Dat is toch genade? Hij had een kans om Saul te doden, die zo vijandig tegen hem was en hem naar het leven stond. Hoe dikwijls meent een mens het immers beter te weten dan God. Het is genade als je het over mag geven aan de Heer, hoe de situatie ook is. Maar goed, het gaat nu deze tijd dat wij met koning Saul bezig zijn, niet zozeer om David, maar om Saul. Maar dat wilde ik toch even tussendoor zeggen. Als Saul in zijn jacht op David in het berglandschap zich even terug moet trekken en een spelonk binnengaat, weet hij helemaal niet dat David en zijn mannen zich juist in deze spelonk schuilhouden en stilhouden, in diezelfde grot waar hij zich een ogenblik terugtrekt. Als Saul even later weer naar buiten stapt, weet hij niet dat er een stuk van zijn mantel is afgesneden met een scherp mes. Ja, Saul, het mes is dichtbij geweest. David gaat Saul er even later van op de hoogte stellen dat Saul menselijk gesproken in Davids handen is geweest, maar dat hij hem nog heeft willen sparen. En we zien dat de jonge David probeert de koning op zijn gemoed te werken. En David wil hem zo heel graag van zijn eigen onschuld overtuigen. We letten op Sauls reactie. Hij begint te huilen. Hij ziet zijn kwaad in. Zijn boze toeleg om een onschuldige David van het leven te beroven. Ja, David heeft hem goed voor kwaad vergolden. En dan spreekt Saul zelfs de wens uit dat de Heere David daarvoor zegenen zal. En we kunnen onze ogen als niet geloven als we het lezen, maar Saul spreekt zelfs openlijk uit dat hij weet dat het koninkrijk straks voor David zal zijn. En niet voor hem of zijn nageslacht, maar voor David en de zijnen. Ja, dat wist Saul natuurlijk wel, en dat dreef hem in jaloezie tot haat en vervolging van David. Hij wilde voor die wil van God niet buigen, maar nu hij toch openlijk zegt, het is toch weer wat anders. Hij is echt onder de indruk dat hij dicht bij de dood is geweest en gespaard is. Want voor de dood is iedereen bang, maar zeker ook als je op het pad der zonde loopt, zoals koning Saul. Saul laat David ook nog zweren zelfs, dat hij Sauls nageslacht zal gedenken. Ja, deze aandoenlijke scène wekt wel ons medelijden op, nietwaar? We zouden zelfs kunnen denken dat de koning tot inkeer komt. Hij is immers overtuigd van zijn zonde. Hij spreekt toch dat hij kwaad heeft gedaan? Is Saul dan niet zo hard als wij dachten en vreesden? Ja, de vurige kolen op zijn hoofd doen hem blijkbaar goed. Dat is zo. Als een verslagen man keert hij terug naar huis. Maar ja, al gauw echter komt uit dat zijn inkeer niet oprecht was. Want een ware inkeer gaat gepaard met een ommekeer, een terugkeer naar de Heere. Zoals de verloren zoon tot inkeer kwam, maar ook het besluit nam, ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal tegen mijn vader zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Bij een echt, rachtig berouw had Saul afstand van de troon gedaan en David in het openbaar tot koning uitgeroepen. Toch? Maar niet veel later gaat hij opnieuw de gezalfde des Heren vervolgen. En als Davids mes dan later opnieuw dichtbij komt, maar niet dood, en daaruit niet alleen Davids vriendelijkheid, maar vooral Gods langmoedigheid toont, ja, dat toch vooral, Gods geduld met hem, dan reageert Saul net zo timide als deze keer, die wij net gelezen hebben. Hij erkent dan zelfs tegenover David met zoveel woorden dat hij gezondigd heeft. Hij spreekt eendere woorden als bij zijn eerste redding, daar in die spelonk. Maar dat het ook dit keer niet oprecht is, die tweede keer ook, al zegt Saul ik heb gezondigd, blijkt wel hieruit dat er voor David geen verlossing aanbreekt, maar dat in tegendeel de benauwdheden zullen toenemen en dat er zelfs een dag komt dat David meent nog door de hand van Saul om te zullen komen. Ja, zover kan het ook komen in het leven. Moedeloosheid kan zo gauw tot ongeloof worden. Omstandigheden kunnen zo zwaar wegen dat wij het licht van Gods belofte niet meer zien. Vandaar zijn vlucht naar de Filistijnen. Maar goed, hoe moeten wij nu de reactie van Saul beoordelen? Ik denk dat hij wel degelijk onder de indruk is geweest van zijn verkeerdheid. Bovendien zit de schrik er goed in dat hij soms zo heel dicht bij de dood is geweest, maar dat zijn vijand, zoals hij meende dat David was, hem niet heeft gedood. Een mens kan onder de indruk van dit of dat komen en onder de indruk van allerlei dingen met de schoonste voornemens komen. Ik zal dit en ik zal dat. Maar als de onweersbui voorbij is getrokken, keert men terug tot de orde van de dag. Dat is nu de mens. De farao van Egypte liet dat toch ook duidelijk zien. Ook hij heeft eens erkend dat hij het verzondigd had. En wat denkt u dan van Judas? Wordt ook altijd aangehaald, ook in deze tijd waarin we leven. Hij heeft ook onder een groot schuldbesef geleden. Maar waar bracht het Judas? Waar bracht het farao? Waar bracht het koning Saul? Werd de schuld dan inderdaad onder de indruk van het moment een ogenblik beleden? En dan was dat altijd nog tegenover mensen in plaats van tegen de Heere. In dit geval, farao zei het tegen Mozes. Judas zei het tegen de priesters in de tempel en Saul zegt het tegen David. Schuldenaar worden voor God, dat is Gods naam aanroepen en voor hem buigen. Als de Heilige Geest mij van mijn zonden overtuigt, brengt Hij mij altijd aan de voet van de troon van Gods genade. Dan kunnen we niet leven met een gevoel van schuld, helemaal niet, maar begeren we de vergeving van onze schuld. Ware inkeer blijkt uit een ommekeer, een wederkeer tot God. Als we uit Sauls mond horen dat het hem spijt, is het niet meer dan een erkenning van ongelijk in het openbaar, en eigenlijk kan een mens ook daar nog wel eens wat mee worden. Dan geef je immers naar buiten toe de indruk dat je best wel edelmoedig bent, je bekent je ongelijk immers. Maar wie zondaar wordt voor God, houdt niets dan schuld en schaamte over en kruipt samen met de tollenaar, ja naast de tollenaar, in een klein hoekje van de tempel. Ja, we kennen het hart van de mens niet, maar we kennen het hart van de mens eigenlijk wel. In het pastoraat kun je wel eens denken, wat is dat voor een man, wat is dat voor een vrouw, kon je maar eens in het hart kijken. Je vraagt je dan wel eens af of het nou waar is of niet, wat die man of die vrouw zegt, of bijna niet zegt, wat gaat er in het binnenste om? Ja, wat kan een mens ook allemaal niet zeggen in vroomheid? Het hart is immers arglistig en bedriegelijk, en een mens kan zich anders voordoen dan hij werkelijk is. Nee, we kennen het hart van de mens niet, maar de Heilige Geest laat me wel mijn eigen hart kennen en daarin kijken, en dan weet ik ook gelijk hoe het hart van een ander is. God spreekt toch zelf ook zo over het hart van de mensen, dat het ten allen dagen boos is van zijn jonkheid af? Dat heeft de Heere gezegd, vlak na de zonvloed, dat is de realiteit. We kennen het hart van de mens wel. Het hart van de mens is wars van schuld, besef en schuld belijden. Het gebroken hart is het offer dat God behaagt. Maar hoeveel malen wordt dat offer aan de Heere gebracht? En ja, ook in het pastoraat, we moeten maar op de vruchten letten. Bij al die mooie dingen die ook Kain bijvoorbeeld, of de farao zoals ik al zei, Saul en Judas hebben gezegd, is er immers van waarachtige bekering niets gebleken. Kost een mens heel wat, wil hij capituleren en de wapens van verzet inleveren. En daar moet nu de Heere zelf aan te pas komen, zoals hij dat deed in het leven van die andere Saul. Uit Handelingen 9. Ja, die Saul. Die woorden van David, gesproken tot Saul, waarom vervolgt gij mij, lijken wel profetisch. Want de Heere Jezus, Davids grote zoon en Heere, sprak toch immers dezelfde woorden tot Paulus van Sarsen, toen hij op weg was, blazende dreiging en moord op weg naar Damascus, ook om daar de volgelingen van Jezus te arresteren. Saul, Saul, zei de Heere, wat vervolgt gij mij? Ook Saul vervolgde de gezalfde des Heeren. Maar Saulus reageerde anders dan onze Saul. Saulus, de latere Paulus, ging na zijn spijtbetuiging niet door, Saul wel. Saulus, Paulus, kon niet meer verder. En hij vroeg bevende, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet ik zal nu dit en ik zal nu dat, maar wat wilt gij? Hij deed onmiddellijk afstand van de troon, Paulus, en erkende de Heere Jezus als de gezalfde des Heeren. Ja, wij menen dat wij bij onze troonsafstand alles verliezen, maar dat is niet zo. Wie zijn leven verliezen zal om Christus wil, die zal het behouden. Ja, wat je verliest, dat is hoogmoed, trots, eigen gerechtigheid. Nou, je kunt die dingen allemaal wel missen, hoor. Wie krampachtig daaraan vasthouden wil, die zal alles verliezen. Ziet u hoe wantrouwend we moeten staan tegenover onszelf en hoe begeerig moeten staan naar het werk van God de Heilige Geest, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. We gaan de volgende keer nader op in, maar ik wil vast wat zeggen over die ellendige geschiedenis in 1 Samuel 28, waar we de volgende keer dan op in hopen te gaan. Maar dat is die geschiedenis dat Saul naar de waarzegster in Endor gaat. Het was een bezoek dat plaatsvond in de nacht. Het was ook donker in Israël, maar vooral duister in de ziel van Saul. Hij wist zich verlaten van God. En nog zoekt hij de Heere niet, maar gaat hij zich bezighouden met duistere praktijken en komt hij op een plaats waar de vorst der duisternis regeert. De hel heeft ook zijn voorportaal. En Saul betreedt het vrijwillig. Hij voelt zich aan alle kanten verlaten en sterke ketenen van eenzaamheid drukken hem tegen de grond. Hoe vreselijk moet de buitenste duisternis wel niet zijn. En wat erg is, een mens zoekt het zelf, hè? Tenzij hem zijn blinde zielsogen geopend worden. Saul heeft in die grote nood eerst de Heere gezocht, dat wou ik eerst maar even zeggen. Ja, dat staat er. Als je het hoofdstuk 1 Samuel 28, waar we dus de volgende keer nader op ingaan, lezen, dan staat er in het begin, en Saul vraagde den Heere, maar de Heere antwoordde hem niet, nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Heeft God Saul niet horen klagen? Jazeker, God hoort alles. Hij hoort het klagen en het zuchten van een verloren zondaar. Hij hoort zelfs ook het klagen van de verlorenen in de buitenste duisternis. Maar hij reageert daar niet meer op, dat is de hel. En het lijkt wel alsof dat al aangebroken is in het leven van Saul, daarom sprak ik van een voorportaal. Saul was nog in het heden der genade, zegt u misschien, inderdaad, maar riep hij daar dan ook om Gods genade? Saul had veel reden om te roepen, te kermen en te klagen, maar het was alles ten diepste zelfbeklag. Van zijn lippen werd niet gehoord, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Hoe zou u reageren? Hoe reageert u als God u niet antwoordt op uw gebed? Gaat u dan maar weer gewoon verder of zegt u, o God, alstublieft, antwoord mij? Daar kun je toch niet mee leven als God zwijgt, ook al weet je dat het rechtvaardig is en dat God altijd in zijn recht staat als hij zwijgt. Ja, laten we de zaken maar duidelijk stellen. Wie God aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maar weet u, en dat weten wij natuurlijk, beseffen we het ook werkelijk, geloven het ook, God kan niet over de schuld heen. Wie als een schuldig mens roept om Gods ontferming, en een bedelaar wordt aan Gods genadetroon, die zal om Christus willen verhoord worden, al had hij het nog bonter gemaakt dan 10 Sauls bij elkaar. Er is toch immers geen onderscheid? Beide Saul en David hebben gezondigd en derven beide de heerlijkheid Gods. Maar de een kermt om zijn schuld en de ander om zijn smart. Dat is het verschil. Saul is nog volkomen op zichzelf gericht. Hij weet er niet van gezondigd te hebben tegen een goed en goeddoend God. Hij heeft er geen besef van God beledigd te hebben. Saul is zelf in alle opzichten te beklagen, vindt hij. Een verlaten koning, een bestoten koning. Och, arme ik. Nee, hij roept niet om God. Hij roept niet vanuit het gemis, want hij heeft de nabijheid des Heren nooit begeerd en dus niet gekend. Zijn roepen is dat van de verlorenen in de hel. Denk niet dat er sprake zal zijn van een smart, omdat ze God hebben bedroefd. Want dat is een zaak die hier en nu door Gods woord en geest geleerd moet worden, en een bedroefheid naar God komt altijd op uit een liefde tot God, een goeddoend God. Nee, voor Saul komt er geen antwoord, nog in een nachtelijk gezicht, nog door toedoen van de priester, nog door een profetenwoord. Hij had zelf alle wegen afgesloten, en dus ook krijgt hij geen antwoord in die nacht. Maar daar gaan we de volgende keer op in. Laten we niet klein van God denken. Het blijft waar. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in zijn nood, vindt uw gunst oneindig groot. Tot zover. We zullen samen om Gods zegen bidden. Dank u, Heere, voor uw woord. Vooral ook dat het eerlijk is en ons de weg wijst. En dat wij echt de Heilige Geest nodig hebben. De Geest die van Saul geweken was in zijn algemene werkingen en hem nooit bewerkt heeft in een bijzondere manier. Nooit woning in zijn hart heeft gemaakt en hem gemaakt heeft wie hij is, vooral in eigen oog, een zondig mens, zoals Petrus dat voelde toen hij door u, Heere Jezus, beweldadigd was. Ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Hij zei niet, ik zal het nooit meer doen, iets raars, iets zondigs, maar dat ben ik, Heere. Ik ben een zondig mens. Maar daar staat u tegenover, Heere. U zegt, ik ben. Ik ben. Ik ben de zaligmaker. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder, enzovoort. Ik ben de opstanding en het leven, en die in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. O, schenk dat ook aan ons, Heere, door de kracht van uw woord en geest. Heb dank dat wij elkaar zo weer even mochten ontmoeten op deze woensdagavond. We gaan volgende week de geschiedenissen van Saul besluiten. Wil u daar uw zegen over gebieden, ook in onze persoonlijke levens. Gedenk ons, Heere. Daar waar moeite en zorg en verdriet is, maar ook waar de schuld wordt gevoeld, wil ook daar vertroosting schenken en de leiding van uw Heilige Geest. Dat we de vrede mogen smaken die alle verstand te boven gaat, een vrede die gesmaakt wordt in de weg van het geloof, dat zingen mag, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Ontfermt u zich dan over ons, over de gehele gemeente, neem ons genadige God voor uw rekening, ons en allen die ons lief en dierbaar zijn, verzoen het onze en gedenk ons nog, om Jezus wil. Amen. Allen weer hartelijk gegroet, God zegen toegewenst en we hopen tot een volgende keer.